Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen. We doen het uit Psalm 60 en daarvan het derde vers. Geef hier op dat van angst bevrijd, beminde volk moogt zijn bevrijd. 60, het derde vers. Aan u zal worden voorgelezen Markus 14, vers 12 tot en met 31. Ik herhaal Markus 14, vers 12 tot en met vers 31. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Markus 14, vanaf vers 12 tot en met het 31ste vers. En op den eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het paas gaan slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het paas gaat eet? En hij zond 2 van zijn discipelen uit en zeide tot hen: gaat heen in de stad, en u zal een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volg dien. En zo waar hij ingaat, zegt tot den heer des huizes: de meester zegt, waar is de eetzaal, waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed. Bereid het ons aldaar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had, en bereidden het paascha. En als het avond geworden was, kwam hij met de 12. En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus: voorwaar, ik zeg u, dat een van u, die met mij eet, mij zal verraden. En ze begonnen bedroefd te worden, en de een naar een ander tot hem te zeggen: ben ik het? En een ander: ben ik het? Maar hij antwoordde en zeide tot hem: het is een uit de 12 die met mij in een schotel indoopt. De zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door welken de zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En als zij aten, nam Jezus brood. En als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. en nam den drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun die, en zij dronken allen uit denzelfde. En hij zeide tot hen, dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg. En Jezus zeide tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven, ik zal den herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem, of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zei tot hem, voorwaar ik zeg u, dat heden, in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 62, het tweede, het derde en het vierde vers. Hoe lang, o Wreda, zoekt gij dan het kwade nog voor zulk een man? En wat er verder vol. Ondertussen wordt er gecollecteerd en de collecte is vandaag voor de emerituskas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we hebben zojuist Psalm 62 gezongen. En ik heb dat al eerder gezegd en ik herhaal het nog even. Wat vinden we in de psalmen toch veel terug van wat in het leven van de Heer Jezus in volkomen vervulling is gegaan. We hebben net gezongen, Psalm 62 vers 4. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Nooit is de Heer Jezus bezweken. Nooit heeft hij ook maar één moment gewankeld. En daaruit zien we dat de meeste psalmen een messiaans karakter dragen. En dat het weliswaar dingen zijn die gebeuren in het leven van mensen, de dichter, de psalmdichter. Maar een volkomen vervulling krijgen in de persoon van de middelaar. Die inderdaad kon zeggen, nooit gewankeld, nooit bezweken. Dan ligt de zaligheid ook alleen in hem. En nergens anders. U moet het vooral niet zoeken in uzelf of in de dingen van uzelf. U moet het zoeken door een waar geloof in Christus. En daarin alleen. Want als we straks God gaan ontmoeten, dan staan we met lege handen. Dan staan we met een schuldig hart en met een schuldige ziel. En dan zal alleen de gerechtigheid van Christus ons kunnen redden van de dood. Dat blijkt ook uit de stof die we vanmorgen willen overdenken. En die u vindt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte Markus 14, de versen 27 tot en met 31. En ik wil u uit dat gedeelte lezen, de versen 27 en 28. En Jezus zeide tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. We bevinden ons weer opnieuw in de weg van het lijden, op de leerschool van het lijden. En we letten dan in de eerste plaats op de gedachte dat de herder wordt geslagen. En in de tweede plaats dat de schapen worden verstrooid. Het gaat dus over de weg van het lijden. We lezen in de eerste plaats dat de Jezus zegt dat er geschreven staat in de schrift, ik zal de herder slaan. En in de tweede plaats lezen we dat de schapen zullen verstrooid worden. En dat wordt dan verder geïllustreerd met vers 19 tot en met vers 31. Als Petrus en de discipelen grote woorden gebruiken, maar waarvan zal blijken dat ze, als het erop aankomt, geen gestalte krijgen in hun leven. Ze zeggen het allemaal wel, maar ze worden allemaal aan de Heere geërgerd. En dat is dan onze tweede gedachte. Gemeente, we zijn in de eerste plaats natuurlijk altijd samengekomen om Gods woord te horen. Dat wil ik eerst even tegen u en tegen mezelf zeggen, dat we in de kerk komen om Gods woord te horen. Dus niet om een of andere dominee te beluisteren. Want dat is alleen maar armoe, gemeente. Als dat het doel wordt van ons komen naar de kerk, wat is dat dan? Een bittere armoe. We komen om te luisteren naar het woord. En de Heer gebruikt daar mensen voor om dat woord aan mensen te brengen, om dat woord uit te leggen en om dat woord aan uw hart te leggen. Bovendien, u hoeft ook geen hele preek te onthouden. De Heer die wil soms enkele woorden gebruiken om dat te heiligen aan uw hart. Vorige week hebben we stilgestaan bij Maria en zij goot uit. De middag hebben we stilgestaan bij een weduwe en die goot in. En dat zijn nou geloofsdaden. Hebben u dat nou ook beoefend in de achterliggende week? Een geloofsdaad. En kunt u dat ook in uw leven aanwijzen? Een geloofsdaad, dat is dus de oefening van het geloof. Geschenk van de Heilige Geest, maar het wordt wel beoefend in het leven van Gods kinderen. Dat ze de Heere mogen omhelzen. Dat ze de Heer Jezus te voet mogen vallen. Dat ze in alles op hem leren steunen en leunen. Geloofsdaad, dat is dat we gebruik gaan maken van de Heer Jezus in ons bidden. In onze opvoeding. In onze teleurstellingen. In onze preken. En dat we hem niet meer missen kunnen. Zielsbevindelijk elke keer weer opnieuw nodig hebben. We komen dus in de eerste plaats samen om naar dat woord van God te luisteren. In de tweede plaats zijn we vanmorgen samengekomen om in een uur van voorbereiding nog eens na te denken waar het om gaat bij het avondmaal wat volgende week zal worden bediend. Nou zijn er een heleboel mensen en die denken dat het gaat over het wel of niet deelnemen aan dat avondmaal. En dat is zo ongeveer het allerbelangrijkste in hun leven. Hoe kom ik aan dat avondmaal of hoe ga ik aan dat avondmaal? En natuurlijk zijn dat geweldig belangrijke en grote dingen. Want de Heer heeft het avondmaal ingesteld voor zijn volk en voor zijn kinderen. Maar gemeente, laten we toch nog even iets anders mogen benadrukken. Het gaat natuurlijk volgende week niet in de eerste plaats om dat avondmaal. Het gaat om de persoon waar dat avondmaal een uitbeelding van wil zijn. Het gaat om de Christus der Schriften. En of we door een waar geloof deel hebben aan hem. En of we dat nou persoonlijk weten. Want hoe staan we recht voor God? Onze Heidelberger leert dat. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Kijk, en dat is nu in een week van voorbereiding het belangrijkste. Of we daar iets van kennen. Dat ware geloof in Jezus Christus. Want de Heere zegt in Johannes 6. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Hij bedoelt, die gemeenschap heeft met mij. Die mij nodig heeft. Die door een waar geloof gebruik van mij maakt. En toen zeiden de mensen, deze reden is hard. Dan zullen we erom denken, dat we deel hebben aan de Heer Jezus en aan zijn werk. Zegt iemand, hoe krijg je daar dan deel aan? Word je daarmee geboren? Is dat met de doop? Is dat als je flink je best doet of iets anders? Is dat alleen voor bepaald soort of bepaalde categorie mensen? Antwoord, nee. Hoe krijg je de deel aan? Doordat de Heilige Geest u leert zien dat u gezondigd hebt tegen God. Dan komt de Heilige Wet in uw leven en de wet stelt u schuldig. Want Christus wordt ons aangeboden. Onbeperkt, onbepaald bieden we Christus. Hij ligt als het ware voor u. U kunt hem zo aannemen. U mag hem ook zo aannemen. God gebiedt dat u hem aanneemt. U doet het niet. En waarom nou niet? Ja, u doet dat wel. Misschien oppervlakkig. Misschien met een beredeneerd geloof. Misschien dat je, oh, dan neem ik het wel aan en dan ben ik ook een kind van God. U begrijpt, dat is geen werkelijkheid. Zo gaat dat niet in de Bijbel. Hoe dan wel? Hij wordt u aangeboden. En weet u wat nu de Heilige Geest doet? Hij ontdekt u dat u hem nodig hebt. En waarom hebt u hem nodig? Omdat u een kind van Adam bent. Omdat u bent afgevallen van de levende God. Omdat u schuldig staat voor God. Zo wekt de Heilige Geest door het ontdekkende werk een behoefte aan deze heiland. Kent u dat in uw leven? Wat zullen we nou volgende week met vrucht avondmaal vieren? Dan moet toch die wet ons in de klem hebben gebracht. Dan kunnen we geen kant meer op. En dan wordt Adam ik. En dan ben ik een Adamskind. Die het niet eens waard is dat God er naar omziet. En daar, in die nood, wil er een zaligmaker zijn. Die zich openbaart, onthult, bekend maakt. En die door het geloof wordt omhelst en geëigend. En daar waar deze heiland wordt geëigend, baant hij ook de weg naar dat avondmaal, ik voor u, daar anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat zijn de eenvoudige dingen van het evangelie en van de Bijbel. En die we nog maar in alle simpelheid en eenvoud aan uw hart leggen. Dat is het tweede waarvoor we vanmorgen zijn samengekomen. En in de derde plaats zijn we vanmorgen samengekomen. Dus onthoud even om Gods woord te horen. Om een voorbereidingspreek te hebben, het tweede. En in de derde plaats om dat lijden en sterven van de middelaar in deze lijdensweken te overdenken. Er staan veel dingen in de Bijbel. Er staan bijvoorbeeld wetten in de Bijbel, ceremoniële wetten. Er staan dingen over het volk van Israël in de Bijbel. Dat zijn allemaal nuttige en belangrijke dingen, want alles in de Bijbel, dat is van God. Maar het gaat in de Bijbel over de persoon van de middelaar. En over zijn kruis. En wat hij, de gekruisigde, heeft gedaan tot verzoening van de zon en tot verheerlijking van zijn Vader. En dat is het lijdensevangelie. Wat tenslotte uitmondt in de dood van de middelaar. En na zijn dood ook zijn opstanding uit de doden. Pasen. Gemeente, we staan dus vanmorgen weer stil bij een nieuw onderstukje uit het lijdensgeschiedenis. Het gedeelte is Marcus 14, vers 27 tot en met 31. En Jezus zeide tot hen. Dat zijn de discipelen, behalve Judas. Dus dat zijn allemaal kinderen van God. Die Jezus spreekt. Hij is de Zoon van God. God en mens in één persoon. Hij spreekt tot zijn 11 discipelen, die allen met innerlijke banden aan de Heere zijn verbonden. En dan zegt de Heere in die nacht waarin hij verraden wordt, gij zult deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Aan mij geërgerd. Onze kanttekening merkt dan toelichtend op, gij zult aanstoot lijden in uw geloof, door hetgeen mij zal overkomen. Aanstoot, geërgerd, daar zit het woord skandalon in, een Grieks woord, en dat kan ook struikelen, ten val komen betekenen. En de Heere zegt, vannacht gaat er dus iets gebeuren, mijn lieve kinderen, wat u nooit had verwacht en waar uw gedachten misschien helemaal niet op gericht zijn. Vannacht zal u over mij struikelen. De kanttekening nogmaals. Zal uw geloof aanstoot lijden. Zult u zich ergeren, zult u ten val komen. Dat is wat de Heere bedoelt. En waarom zullen de discipelen struikelen, ten val komen? Wel, omdat er geschreven is dat de herder zal worden geslagen en de schapen zullen verstrooid worden. We gaan eerst eens een poosje stilstaan bij de herder die geslagen wordt. Uit het verband wordt wel duidelijk dat daarmee bedoeld wordt de Heer Jezus. Hij is de herder. De discipelen zijn de schapen. En dan zegt de Heere, de herder zal geslagen worden. Geslagen. En dan gaan we eerst eens na waarom dat eigenlijk nodig was. Waarom wordt de herder, waarom wordt de Heer Jezus vernederd, veroordeeld, gedood aan het kruis van Golgotha? Het eerste wat we lezen in dit gedeelte is, vers 27... Want er is geschreven. Dat is wel even belangrijk om tegen elkaar te zeggen. We kunnen natuurlijk elkaar gaan onderwijzen. En dan begint de een te praten, de ander te praten enzovoort. Weet u wat de Heer Jezus doet als hij zijn discipelen onderwijst? Er staat geschreven. Kijk, dat stond al in het Oude Testament. Na de opstanding herhaalt de Heer dat weer. Aan het adres van zijn discipelen, de Emmausgangers. Hebben jullie de schriften dan niet verstaan? Heb je die niet gelezen? De herder wordt geslagen. Waarom? Omdat dat in het Oude Testament, in de schrift, al was gezegd. Dat stond namelijk in Zacharia 13, vers 17. We lezen in dat gedeelte van de Bijbel, Zacharia 13, vers 7... Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heere der Heerscharen, sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Kijk, zegt de Heer tegen zijn discipelen, jullie hebben toch Zacharia 13 wel gelezen, vers 7. Wat staat er in vers 7? Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Wat doet de Heere nu? Bij zijn 11 discipelen in de nacht van zijn verraad. Hij neemt ze mee naar de schrift. Hij wijst ze op de Bijbel. En hij zegt, kijk, Daarin staat het. En zo zal het gebeuren. Wat moeten wij nou in een week van voorbereiding doen? Gemeente, de een zegt, ja, ik voel dit. En de ander zegt, ik heb eens gehoord. En weer iemand anders zegt, en daar heb ik in dat boekje dit gelezen. En weer een ander komt met een mooi gedicht. Zijn dat verkeerde dingen? Nee. Maar wat deed de Heer bij zijn discipelen? Hij zegt, kijk nou eens in de Bijbel. En kennen we dat onderwijs uit de schrift. Niet alleen voor ons verstand, maar ook voor ons hart. En dat dat woord van God er als het ware inging. En dat het ons raakte tot in het diepst van onze ziel. Dan hoeven we het ook niet op te schrijven. Als we dan gevraagd worden, vertel er iets van. Dan hoeven we ook, oh ja, wat is dat nou toch een moeilijke vraag. Had ik nou nooit verwacht eigenlijk. Ja, er staat zoveel in de Bijbel. Nee, gemeente. Dan gaat dat woord kracht doen in ons leven. Ontdekkend, wederbarend, hartvernieuwend. Maar dan willen we graag verklaard liggen in dat woord. Kent u dat nou ook in uw leven? Dat u de Bijbel geen dag kunt missen. En dat dat woord soms door de werking van de Heilige Geest als het ware open viel voor uw ziel. Dat u dingen las die u er nog nooit in gelezen hebt. En dat het u raakte tot in het diepst van uw hart. Want dat gebeurt er. Dat is voortdurend waar de Heere op wijst. De schriften, die zijn het die van mij getuigen. De beste bekering, gemeente, dat is een schriftuurlijke bekering. Dat is een bekering die teruggaat op de woorden Gods. De Heere onderwijst. Hij zegt, ik word geslagen. Ik ben de herder. Dat staat in de schrift. Daarom worden wij allen gebonden aan de schrift. In de tweede plaats staat er nog iets in vers 27. De herder wordt geslagen. De Heer Jezus zeide tot hen, gij zult allen deze nacht aan mij geërgerd worden. Ik zal de herder slaan. Wie slaat eigenlijk de herder? Is dat de duivel? Zijn dat de mensen? Zeker, de duivel is werkzaam in het slaan van de herder. De mensen zijn ook werkzaam. Denk maar aan Sanhedrin. Denk maar aan Pilatus, aan Herodes en tal van andere mensen. Denk ook aan de mensen die voor dat paleis stonden van Pilatus en zeiden, kruist hem, kruist hem. Maar dat zijn allen instrumenten. Wie slaat de herder? Waarmee wordt de herder geslagen? Uiteindelijk lezen we in Jesaja, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Al die mensen die ik zo even noemde waren instrumenten. De Heer Jezus wordt geslagen door zijn Vader. Hij wordt geslagen omdat hij het lam Gods is. En hij moet betalen. Een engel kan niet betalen aan Gods gerechtigheid. Een mens kan ook niet betalen, want die heeft alleen zelf zonden. De Heer Jezus wordt door zijn Vader geslagen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Diepe gedachte. Dat God de Vader zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft er voor ons allen overgegeven. Gemeente, dat dit nu nodig was. En God de Vader zijn zoon gaf. Om te betalen voor de zonde. Dat wil ons vooral erbij bepalen. Hoe erg en hoe ernstig God de zonde neemt. Want in de lijdensgeschiedenis zijn er natuurlijk voortdurend een aantal dingen die benadrukt moeten worden. De hoogheid en de heiligheid van God. De diepe verlorenheid van de zondaar. We komen er in onze tweede gedachte nog wel op terug. Maar weet u wat ook benadrukt moet worden? Dat is de ontzaglijke ernst van de zonde. Wij maken een gauw onderscheid tussen hele grote, hele erge zonden en hele kleine zonden. En dan zeggen we, nou ja, die kleine zonde, dat ik nou eens boos ben en dat ik af en toe eens een lelijk woord gebruik. Een mens kan tenslotte niet volmaakt zijn en zo praten we onszelf er weer uit. Maar zo denkt God niet. En zo leert ons de Bijbel evenmin. Zonde is voor God zonde. En wie bijvoorbeeld ten onrechte boos is op zijn broeder, die pleegt moord voor God. En nu moet de Heer Jezus voor die zonde worden geslagen. Zullen we nooit gering denken over de zonde? Want het heeft God zijn zoon gekost. En waar de Heer ons ontdekt aan ons zondige bestaan, aan ons Adams bestaan, dan gaan we ons schamen, dan gaan we ons verootmoedigen voor God. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Kwam u ook al op die plek, dat u niks meer te vertellen had, dat uw grote mond op slot ging, dat u onderaan kwam, en dat alle andere mensen beter waren dan u. Want denk erom, daar komt een mens, als het geloof functioneert, terecht hoor. Alle andere mensen zijn beter dan hij. Hij is nog minder dan de prostituees en de criminelen op deze wereld. Want hij heeft het evangelie verworpen. Hij heeft God niet nodig gehad. Hij heeft makkelijk gedacht over de zonde. Al zou hij God kunnen bedriegen. Ik ben nu ook al bij dat Adams bestaan terechtgekomen. Ging uw mond al op slot, bleef er maar één ding over, gezondigd tegen een goeddoende God. Dat leert de Heer. Een oprechte avondmaalganger is zondaar voor God geworden. En dat niet met het praten, maar in de praktijk van het leven. Daar kan de Heer soms hele, naar het ons voorkomt, onogelijke en onbelangrijke dingen voor gebruiken. Het moet maar gaan wegen op je ziel. Het moet maar eens binnenkomen in je hart. Die grote God die alles weet. En daar sta ik dan als een schamel mensenkind. God slaat zijn zoon. Zo ernstig neemt hij de zonde. Zullen we het niet vergeten. En dan in de derde plaats. Dat woord geslagen. De Heer Jezus geeft onderwijs uit de Bijbel. Dat is de bron. Dat wordt geheiligd door Gods geest. Het is God de Vader die slaat. En dan tenslotte in de derde plaats. Geslagen. Nou, dat is een woord. Ook al in de vertaling, als we dat zo lezen. Waar, nou niet direct de meest fijne en aangename gevoelens bij naar voren komen. Misschien zegt, ik wil graag een kerkdienst die fijn is. Fijne preken, fijne mens, alles fijn. Nou, dan bent u bij deze herder verkeerd aangesloten. Want het gaat om een geslagen herder. Die herder die in de kribbe lag. Dat was niet fijn hoor. Ja, wij maken dat fijn. En dan maken we er een kribje van op de Rooms-Katholiek. En dan zingen we er nog een paar fijne liedjes bij. En dan wordt dat o zo fijn, een kribje met een schaapje en een lammetje en een ezeltje erbij. Och, wat romantisch allemaal. De zoon van God moest zich vernederen. Maar dat was alleen nog maar het begin. Daarna werd hij een vluchteling in Egypte. Nou, u weet wat vluchtelingen zijn, asielzoekers in onze samenleving. Ze worden bekend met de nek aangekeken. Nou, zo was het nu ook met de Heer Jezus. Een vluchteling in Egypte. Hij werd met de nek aangekeken. Daarna moest hij een tijdje wonen in Galilea. Daar heeft hij het timmermansvak van zijn vader geleerd. Daar heeft hij met zondige mensen omgegaan 30 jaar lang. En alles in stilte geleden. Eén moment wordt ons beschreven dat hij was in de tempel. Een zoon der wet werd. En tenslotte 3 jaar lang gepreekt. Nou, in het begin kwamen de mensen met grote massa's bij hem. Oh, wat indrukwekkend allemaal. Het Koninkrijk Gods. De mensen vonden het verrassend, vernieuwend. En bovendien dat de Heer zei, ik ben de zaligmaker. Ik ben het. Ik ben de heiland. Kom allemaal bij mij. Beleid je zonden en je ontvangt vergeving. Die rabbi uit Nazareth, die zei gewoon, kom bij mij. Iedereen is welkom. En u krijgt vergeving. Want daar ben ik voor op de wereld gekomen. En toen hij dat zei in de synagoge van Capernaum, toen zei de een, wel vreemd eigenlijk dat hij dat zei. En toen zei de ander, nou dat weet ik dan zo net niet. Toen zei een derde, mijn zonden zijn al lang vergeven. Daar heb ik die rabbi uit Nazareth niet voor nodig. En weer een ander zei, nee, daar was ik nou niet voor gekomen. Ik wil eigenlijk wonderen zien dat hij een dode levend maakt en een blinde en noem allemaal maar op. En toen gingen velen niet meer met hem. En zo gaat dat in de omwandeling van de Heer. En tenslotte houdt hij de 11 discipelen over. En ook die nacht zullen ze allen aan hem geërgeren, want de herder wordt geslagen. Hij wordt tot in de dood vernederd. Het evangelie, de goede boodschap, is de boodschap van een gekruisigde. Dat is de boodschap van iemand die geëxecuteerd wordt om de zonde. En met eerbied gesproken, en dat bedoel ik met eerbied, maar denk er maar eens heel diep over na. Als wij een executie moeten bijwonen, dan gaan we niet met onze kinderen naartoe zeggen, kijk, daar heb je nou die man, die heeft boze dingen gedaan, die wordt opgehangen of doodgeschoten, die komt op een stoel terecht en dan is die dood, of die hangt aan een kruis. Nee, daar gaan we niet voor ons vermaak en voor ons plezier naartoe. Dan zeggen we niet, oh wat is dat fijn. Dan zeggen we, oh wat is dat verschrikkelijk. Het evangelie is een pure, simpele vorm, de gekruisigde. Het laat ons niet zien hoe ernstig God de zon, hoe diep de zaligmaker zich heeft vernederd tot de dood des kruisers. En dan hangt hij bloedend met een doornenkroon aan het kruis van Golgotha om voor de zonde te betalen. Nou, het natuurlijk oog ziet er helemaal niks in. Het godsdienstig oog niet, de fariseeërs niet, die spotten er een beetje mee. Maar hoe krijgt dat kruis nou waarde? Hoe krijgt het evangelie, wordt dat nou een goede boodschap, gemeente? Nou, dat wordt nou een goede boodschap als u erachter komt dat u er had moeten hangen. Dat u dat waard was geweest. Dat u met al uw godsdienst, met al uw vrome schijn en weet ik wat, aan dat kruis had gemoet. Want u hebt gezondigd tegen God. En nou het wonder. Terwijl je zelf het oordeel in je omdraagt. En God je kan wegvagen voor zijn aangezicht. Omdat je gezondigd hebt. Komt daar die gezegende middelaar. En zegt, zie hier ben ik. Gaat hij stap voor stap die weg naar dat kruis. Naar die plek van de executie. En dan zegt de Heer tegen zijn vader, ik zal sterven voor mijn schapen. Ik zal gaan naar dat kruis van Golgotha. En daar heeft hij gehangen voor al zijn kerk en voor heel zijn gemeente. Eén voor één heeft hij daar en heeft hij geboet. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 29... Hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardig uit Gods in hem. En dat is de evangelie, gemeente. Dat is de evangelieboodschap. Dat is ook de prediking van het avondmaal. Een herder die geslagen wordt tot in de dood. En die daar in zijn handen uitbreidt. De dood schuldig. Die het is waard zijn dat ze nog leeft. En die de toevlucht nemen tot hem. Want alleen zijn bloed reinigt van alle zonden. Dan gaat er een volmaakte streep door uw leven. Heb u helemaal niets meer over. En dan gaat deze heiland schitteren. De kerk des Heren heeft een geslagen heiland lief. Dan staat hij met zijn doornenkroon voor mijn zon. Dan staat hij met een kapotgeslagen rug voor mijn zonden. Dan horen we hem zeggen op het kruis van Golgotha: waarom hebt gij mij verlaten voor mijn zonden? Dan staan we bevend en sidderend bij dat vloekhout der schande voor mijn zonden. Ik moet betalen, hij heeft betaald. Ik ben schuldig, hij werd tot zonde gemaakt. Ik ben de vloek waardig, hij werd tot een vloek gemaakt. En het ware geloof, gemeente, krijgt deze heiland lief. Dat is het evangelie. En de verzoening door voldoening, dat is het evangelie dat ons tegemoet komt in de schrift. Ja, zegt u, maar dat vind ik nou helemaal niet zo fijn. Dat kan allemaal wel zijn, gemeente. Dat vind ik nou helemaal niet verblijdend, helemaal niet aangenaam. Nee, dat vonden de discipelen ook niet. En dat vindt de mens van nature nooit. Maar het gaat er niet om wat u van nature fijn vindt, of wat u in uw redeneringen allemaal fijn vindt. Het gaat erom hoe u weer hersteld wordt in de gemeenschap met de Heilige en met de Hoge God. En dat kan alleen door deze geslagenheid. Moeder kom ik, armen naakt, tot de God die zalig maakt. Valt niet mee, hè? Moeder kom ik, armen naakt. Als alles je wordt uitgetrokken, in je schande en je verlorenheid over de wereld wandelt. En daar, waar het voor u nooit meer komt, die zaligmaker zich openbaart in uw ziel. Ik voor u. Dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat krijgt dat evangelie betekenis. Handen en voeten. Ook voor mij. Ook voor mij. Nou, dat was nou onze eerste gedachte. De weg van het lijden en de geslagenheid. We gaan nu naar onze tweede gedachte. En dat brengt ons bij de verstrooide schapen. Eerst gaan we samen zingen en dat doen we uit Psalm 69, het vierde vers. 69, 4. Thank you. klinkt misschien een beetje grof, gemeente, en ik bedoel dat niet grof, maar zo staat het er toch echt. De herder wordt de dood ingeslagen. Sla die herder. Dat is evangelie, hè? Daar denken wij dus over na. Hoe de herder, hoe de Jezus door zijn vader de dood wordt ingeslagen. En dat dat moet vanwege onze zonde. U voelt toch wel aan dat dat kunnen wij niet begrijpen. Daar zijn we het van nature nooit mee eens. Dat vinden we onrechtvaardig. En toch is dat de weg. Toch is dat wat in Zacharia 13 staat en wat hier door de Heer Jezus wordt herhaald. En nou gaan we naar onze tweede gedachte. Want de Heer is op weg met zijn discipelen naar Gethsemane en naar Golgotha. Hij heeft net het avondmaal gehouden. Judas is weg, 11 discipelen blijven over. En dan herhaalt de Heer dat nog maar eens. Wat er gaat gebeuren vannacht. En dan zegt hij in vers 27, gij zult allen aan mij geërgerd worden. Dus u zult ten val komen. Een scandalon over mij struikelen. En vervolgens illustreert de Heer dat aan het voorbeeld van een van zijn discipelen. Want Petrus die zei tot hem, vers 29, of ze nu ook allemaal aan u geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd. Of ze nu allemaal, die andere 10 dus, over u zouden struikelen, ik niet. En dan zegt de Heer iets tegen hem, en het wordt in alle andere evangelisten ook dit gedeelte uit de Leidersweg vermeld. Voorwaar, Petrus, let op, heden vannacht voor de haan 2 maal gekruid, 2 maal dat is het teken van de morgenstond, en dat dus morgen wordt, zult gij mij 3 maal verloochenen. Nou, dan herhaalt Petrus nog, al moest ik ook met u sterven, al zou ik ook de dood in moeten, ik zou u niet verloochenen. En dat zeggen dan ook de anderen, die nee, wij zullen u niet verloochenen, wij zullen u vannacht volgen in deze weg. Nou, sla de herder en de schapen zullen verstrooid worden. Hoe moeten we dat nou beoordelen, gemeente? Wat daar gebeurt in het leven van die discipelen? Nou, dat zijn geen onbekeerde mensen. Laten we daar eens maar eens even een poosje bij stilstaan. Het zijn dus niet geen fariseeën, geen schriftgeleerden. Die hadden helemaal niks met die rabbi uit Nazareth. Dat was een bedrieger waar ze een doodvonnis over uitspraken. De discipelen horen ook niet bij de scharen, die wel onder de indruk waren, maar toen het erop aankwam, toen zijn ze hun eigen weg gegaan. Nee, de discipelen behoren, en dan hebben we de 11 discipelen, dat zijn er allemaal 11 kinderen van God. Dus wij zouden zeggen, 11 avondmaalgangers, want daar staat hij voor. 11 mensen die deel hebben genomen aan het avondmaal. En dan gaat de Heer een stapje verder. En dan gaat hij verder in dat lijdensevangelie. En dan zegt hij, u wordt allemaal aan mij geërgerd. En hij illustreert met het voorbeeld van Petrus. En dan zeiden ze allemaal, nee, maar wij zullen met u sterven. Nou, er komt natuurlijk niks van terecht, dat blijkt wel uit het verloop van de geschiedenis. Ze hebben de Heer Jezus allemaal verlaten en Petrus heeft de Heer verloochend. Nou, dan gaan we in onze tweede gedachte ook eens even na waarom dat nou gebeurde. Waarom werden die schapen nou verstoord? Waarom heeft God dat nou toegelaten? Maar God had natuurlijk ook die mensen vast kunnen houden. Waarom God dat nou toegelaten? Met die 11 discipelen, 11 kinderen Gods, allemaal in paniek, in angst, wegvluchten. En dat ze als het ware in een soort, ja, een soort vlaag van moedeloosheid, van opwinding, dat ze allemaal zijn weggevlucht uit Gethsemane. En Petrus tenslotte, een vrouw, ja, maar jij hoort er toch ook bij, tot 3 maal toe zegt, ik ken hem niet. En zelfs gaat zweren en gaat vloeken en noem allemaal maar op. Hoe komt dat nou? Nou, in de eerste plaats heeft God dat toegelaten. En dan kom ik alweer wat we net ook al hebben gehoord. En dat ga ik nu niet uitvoerig herhalen. Omdat dat in de Bijbel stond. En we dat ook voortdurend in de Bijbel tegenkomen. Dat God begint. Dat God zijn werk bevestigt. En dat zelfs na ontvangen genade Noach toch weer dronken wordt. En Abraham toch begint met Hagar. En Jacob zijn vader toch voorliegt. En dat, ja, we kunnen wel denken dat we de Heere lief hebben en nooit meer zullen zondigen en eeuwig bij hem verbonden zullen blijven. Maar u hoeft heel de Bijbel maar door te lezen. En u hoeft helemaal niet zo heel veel Bijbelkennis te hebben. Om erachter te komen dat de praktijk er heel anders uitziet. En dat ook in het leven van Gods kinderen er momenten zijn. Dagen zijn, tijden zijn, ogenblikken zijn dat ze er ver vanaf leven. En dat zegt de Heer hier. Dus God laat dat toe. Dat zijn kinderen vallen, dat zijn kinderen struikelen, dat zijn kinderen in deze wereld, ja, hem niet nodig hebben, in zonde vallen. Waarom eigenlijk? Waarom is dit nu belangrijk? Waarom laat God dat toe? Zullen we een paar dingen noemen? In de eerste plaats, als we nou dat leven der genade kennen, hè? De gemeente, dan is er de gedachte, en dat zouden we zomaar kunnen voeden, dat als we dat eenmaal hebben, dan komt het wel goed. En dan halen we er nog een paar teksten bij. Er staat bijvoorbeeld in Timotheus in Filippenzen 1, vertrouwen hetzelfde, hij die het goede werk begonnen heeft, dat ook zal wel eindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. En dat we de afval der heiligen, daar geloven we toch niet in. De Heere houdt toch zijn werk in stand. En dat is natuurlijk waar. Alleen, Gods kinderen blijven wel zwakke mensen. En als God ze niet vasthoudt, dan struikelen ze elk moment weer opnieuw. Weet u waarom de Heere dit toestaat, dat zijn discipelen wegvluchten? Om ze een grondige les te leren. Een les die al Gods kinderen leren. Elke keer, iedere keer weer opnieuw. En wat is die les? Nou, zelfs na ontvangen genade. Hè, dat een kind van God tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is. Wij denken wel eens, nou, wat David deed, dat zou ik nou nooit doen. Die heeft overspel gepleegd met Bathsheba, die heeft Uria vermoord. En nou, dat is toch, ja, het is bizar dat dat gebeurt. Gemeente, als wij dat zo denken, dan zijn we een slechte kenner van ons eigen hart. Ja, je wordt bewaard voor de uitleving, dat is waar. Dat je misschien niet met daden dit soort dingen doet, en dat is een grote zegen. Maar elk kind van God komt een moordenaar tegen in zijn hart, hoor. En dat maakt hem heel klein. Dat maakt hem heel bescheiden. Dat doet hem buigen voor God. Ben u die moordenaar tegengekomen in uw leven? Ben u die echtbreker tegengekomen in uw leven? Of hobbelen we daaraan voorbij? Het ware evangelie is altijd een ontdekkend evangelie. Dat is een evangelie wat ons laat zien wie de mens is en zelfs na ontvangen genade blijft. Zullen we dat nu vergeten? Er zit in die volgende week niet een serie beste mensen die met de borst vooruit op. Ja, kijk, ik ben ook avondmaalganger, ik ben ook bekeerd en ja, ik ben ook gelovig en zo. Gemeente, er zitten niet alleen maar straatarme zondaren, goddeloze mensen die uit genade zalig worden en anders niet. En wee als we dat anders beleven, gemeente. Wee als we het anders beleven. Als we denken dat God het beste mensen eruit kiest. En dat we toch wel van die fijne, aangename, heerlijke personen zijn. Waar God zo'n berg plezier van heeft in dit leven. Natuurlijk moeten we oppassen. Natuurlijk moeten we onze weg wel aanstellen. Maar God die houdt er geen beste mensen op na. God kent maar één soort mens. Dat zijn zondaren. En die zijn straks welkom in zijn hemel. Want de volmaaktheid is hier op deze aarde niet te vinden hoor. De volmaaktheid die komt pas in de toekomende heerlijkheid. Dan zullen we hem zien zoals hij is. En dan zullen we volmaakt groot maken. Maar hier op aarde, gemeente, jong en oud, zullen we het nooit vergeten. Die avondmaat, dat zijn een stelletje stakkers en stumpers in zichzelf. En die komen nou nooit verder dan... wie ze zelf zijn in zichzelf. En dan kennen ze Petrus heel goed. Geërgerd. En dat kruis van Christus. Dat is in de eerste plaats. Dus om te verootmoedigen. Om Petrus leerzaam te maken. Want later bij het herstellen in het ambt. Ga nou maar heen en onderwijs je broederen. Gemeente, een kind van God komt overal onder, heb ik al eerder gezegd. En als wij er nou boven staan, hè, dan weten we dat u beter en die domme mensen en die domme mensen in de kerk. En we staan overal boven en weten een stuk beter natuurlijk en noem allemaal maar op. Gods kinderen komen overal onder. Ik ben nog veel dommer. Ik heb het er nog veel erger afgebracht. Ze komen echt onderaan. Tweede plaats. De Heere die laat dit ook toe. Hè, dit is een schrift voor zeg. Hij laat het toe om te verootmoedigen. In de tweede. Om te leren. Wat moeten Gods kinderen leren? Wat moeten die 11 discipelen leren, gemeente? En wat is ook zo... uit die geschiedenis van Peter, wat komt daar nou zo helder uit tevoren? Nou, we horen over het kraaien van de haan, indrukwekkend, tijdstip. We horen over de val van Petrus, een geschiedenis waar we over spreken en over preken. Nou, weet u. Hoe kwam Petrus nou en hoe komen die discipelen nou tot bezinning? Hoe wordt dat nou weer anders in hun leven dat ze dit soort hoogmoedig en dwaze praat nou eens niet meer uiten? Hoe komt dat? Hoe maakt de Heer daar nou een einde aan? Want het is natuurlijk hoogmoedig en dwaze praat die ze hier doen. En wat wil de Heer dus in uw leren, gemeente? U bent al voor in uw gedachten. Onderwijzen. Staat er in Lucas. Petrus zat te vloeken en te zweren. Dat de Heer Jezus hem aankeek. De Heer zag Petrus aan. Net zoals de Heer Jezus Zacchaeus aanzag. En net zoals de Heer de zondige vrouw uit Johannes 4 aanzag. En in die ogen van de zaligmaker, daar blonk zijn liefde. Daar openbaarde hij zijn persoon. Gemeente, waarom in de tweede plaats werden de schapen verstrooid? Dus wat om te verootmoedigen in de tweede plaats. Dat ze die herder nou in alles nodig hebben. Ze zonder die herder geen stap kunnen doen. En als die herder niet voorop gaat, dan wordt het één grote puinhoop in hun leven. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. De kerk des Heren kent maar één middelaar. Kent maar één zaligmaker. Ken maar één hoop en ken maar één verwachting. En die verwachting is niet in eenzelf, is niet bij mens, is niet bij weet ik veel wat voor godvruchtige mensen er ook op de aarde hebben gelegen. De kerk des Heeren houdt alleen Jezus over. En de zaligheid die in Jezus is. Dat hij persoon gaat zitten. Dan kun je alleen maar schamen over jezelf. Maar dan zal hij zijn kerk vasthouden. Hij zal ze er doorheen slepen. En dan brengt ze thuis. En dat doet hij alleen. En niemand anders. En dat is de tweede reden. Waarom God dit toelaat. Opdat de heerlijkheid van de zaligmaker te meer zal schitteren. Die zijn kinderen opraapt. Die zijn kinderen draagt als de goede herder op zijn rug. En die ze allemaal één voor één thuisbrengt. Mijn schapen horen mijn stem, zullen ingaan en uitgaan en weide vinden. Ik geef mijn leven voor de schapen. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En dan krijg je dat heerlijke beeld van die herder. Die het verloren schaap zoekt. Op zijn schouders legt en thuisbrengt. En dat de kerk des Heeren, dat ze eenmaal aankomen in de eeuwigheid, nooit zullen kunnen zeggen, nou dat heb ik wel verdiend. Ik dacht zo bij mezelf, ik had zoveel gepreekt, ik heb zoveel goede dingen gedaan. De mensen hebben er zoveel moois van gezegd. Ik voelde dat ook zo in mijn hart, dat dat zo was, enzovoort, enzovoort. Nee. Als een zondaar binnenkomt in de hemel, dan komt hij alleen maar bidden. Op grond van dat werk van Christus. Op grond van dat offer van het lam. En al het andere. 0,0 waarde, gemeente. Paulus, hij zegt in Filippenzen, ik acht alle dingen schade en drek. Om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. De Heere wil zijn discipelen leren. Dat hij een volkomen en de enige zaligmaker is. Dat moeten we ook voor volgende week goed onthouden, gemeente. We komen hier niet om te roemen in onszelf. We komen om te roemen in hem. Hij is de enige. En dat de Heilige Geest er nu plaats voor maakt. Door al onze struikelingen heen. Door al onze dwaasheden heen. We hem alleen maar overhouden. En dat ware geloof, dat trekt op Christus aan. Dat heeft geen rust dan alleen in hem. Waarvan de Vader heeft gezegd. Deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Om te verootmoedigen. Om te onderwijzen. En om voor de toekomst, want er staat ook nog in dit gedeelte, ik zal u voorgaan naar Galilea. Daar wordt mee bedoeld dat de Heer als de opgestaan, dus van Pasen, zich zal openbaren aan zijn discipelen. Dus de Heer zegt, na mijn dood zal ik weer opstaan en ik ga als de levensvorst naar Galilea en daar zal ik u ontmoeten. En daar zal ik ook de opdracht geven om dat evangelie te preken tot aan de einde der aarde. Dus waarom worden die schapen nou geslagen? Voor de herder geslagen, de schapen verstrooid. In de eerste plaats te verootmoedigen, in de tweede plaats te onderwijzen, in de derde plaats om ze aan te sporen om dit evangelie te vertellen. Om dit evangelie de wereld in te dragen. Dit evangelie van het lam. Dit evangelie van de gestorven en van de opgestane zalig maken. En om zondaren uit het menselijke geslacht bekend te maken met de enige naam onder de hemel door de welke wij moeten zalig worden. En gemeente, dat is een derde. Wat ligt in deze geschiedenis? Hoe kun je nou zelf vertellen? Hoe kun je nou zelf die boodschap van genade brengen? God heeft er geen engelen op uitgestuurd. God heeft er geen beste mensen, beste kerels op uitgestuurd. Paulus, ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. God stuurt er mensen op uit. De een is daar gestruikeld. De ander heeft het daar laten liggen. Weer een ander heeft het... Ze had het zo goed bedoeld en het is zo laag afgelopen. En dat is het geheim van het evangelie. Hè? Wanneer schrijft David de heerlijkste psalmen? Na zijn zondes God hem weer opraapt. 51, 32. Wanneer is Petrus nou het meest bekwaam om dat evangelie van de gekruisigde te brengen? Nadat hij zijn meester heeft verloochend en de Heer hem weer heeft opgeraapt. En hij een gestalte krijgt in het leven van Petrus. En wie zijn nou het meest bekwaam om die goede boodschap ook aan anderen te vertellen? Nou, die weten waar ze toe in staat zijn gemeente. Die weten dat ze aan dat kruisen, aan die zaligmaak die zich liet slaan, werden geërgerd. En dat het struikelende ook in hen leeft, in hen zit. Een herder is geen goede herder als hij niet voelt, als hij niet weet wat er in een schaap omgaat. De Heer zendt onderherders uit, die feilloos weten, door de weg die de Heer met hen gaat, wat er in die onderherder, in die schapen omgaat. Daar hebben ze gelegen. Daar struikelden ze. Daar heeft God hen weer opnieuw opgeraapt. Daar heeft hij weer opnieuw zich bekend gemaakt. Ze leven van genade. En ze mogen genade prediken. Zullen we dat ook onthouden? Dat de Heer dit toelaat. Om ze te bekwamen in hun ambt. Wonderlijke manier houdt de Heer erop na, hè? De leerschool van de Heer is altijd anders. Wij hebben een leerschool van steeds verder perfectioneren. Met eerbied gesproken, God die gooit zijn kinderen af en toe eens op de grond. En dan leren ze te spartelen en dan kunnen ze geen kant meer op. En daar raapt hij ze op. En zo maakt hij ze geschikt om dat goede werk van genade te prediken. Voor zondige mensen. Gemeente voorbereiding. Vanmiddag komen we er ook nog wel even een beetje op terug. En van de week als we weer samenkomen. Naar Gods woord te luisteren weer opnieuw. Gemeente. Onbekeerde mensen. U leeft nog buiten God en buiten Christus. Het evangelie. Daar hebt u geen boodschap aan. U leeft gewoon rustig verder. Ontwaak toch gij die slaapt en staat op uit de dood. Misschien zegt u, ik ben ernstig. Die dingen die wegen in mijn leven. Dat is belangrijk. Maar maak er niks van. Denk erom hoor. Maak er niks van voor de eeuwigheid. Want als we God ontmoeten, moeten we in Christus zijn. Buiten Christus is de mens verloren. Sta dus naar de kennis van deze middelaar. En bid of hij ze in uw verzonderde leven wil openbaren. En heb u hem mogen aanschouwen. Let dan van de week eens op of we nou van die oefeningen des geloofs mogen zijn. Misschien als je de Bijbel leest. Misschien als u naar een preek luistert. Misschien als u een opmerking hoort. En dan bedoel ik met oefeningen van geloof niet. Er komt iets voorbij. Oh ja, wat mooi. Oh ja, ja, wat fijn. En dat je een dag later weer bent vergeten. Dat is geen oefening van geloof. Dat is... jezelf iets wijs maken. Dat is een oefening des geloofs. Dan word jij verootmoedigd. Dan gaat dat woord schitteren. Dan gaat die zalig maken handen en voeten. En dan zingt het soms in je ziel. U al mijn liefde waardig schatten. Waar gij mijn rechterhand wordt van. En dat ligt dan verklaard in dit woord van God. Want daar is de Heer mee begonnen. En daar gaan we ook mee eindigen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf door de Heilige Geest uit zijn mond gehoord. Amen. Slotzang gemeente Psalm 72 vers 8. 72, 8. Zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.